vraag over... Er staat een stukje, het aantal meldingen van jeugdoverlast is ten opzichte van vorig jaar gedaald. En dan is de samenstelling is voor gevarieerd. En dat er dat op meerdere plekken wel eens afspreekt. En dat dan geregeld sprake van agressie vanuit jeugdigen naar bewoners. En dan staat er dat er wel een gesprek wordt gegaan met de bewoners. Daar heb ik eigenlijk twee vragen over. Wordt er ook een gesprek gegaan met de jongeren?
Zeker.
En is er ook wel eens geweld vanuit bewoners naar jeugdigen?
Het eerste antwoord op uw vraag is denk ik... Kijk, als je kijkt naar jeugdigen en overlasten... merk je vaak dat er overlast wordt gesignaleerd. En als je daar verder op inzoomt, dan is het feitelijk geen overlast. Dus als een groep jeugd bij elkaar staat... Hè, dan kan dat voor een burger betekenen, van, ja, weet je, dat is overlast, want die zijn dingen aan het doen. Als je daarover met de burgers of met jeugd in gesprek gaat, dan blijkt als je dat objectiveert eigenlijk heel erg mee te vallen. En ja, natuurlijk wordt er met jeugd contact genomen. De wijkagent heeft daar zijn rol in, de gemeente heeft daar zijn rol in, BOA's kunnen daar een rol in spelen. Dus we proberen wel via meerdere invalshoeken de jeugd te benaderen. En niet gelijk vanuit repressie, maar vanuit verbinding. En daar waar er over de scheef gegaan wordt, pakken we dat ook normaal op.
Want ik zie ook zeg maar met de hotspot, dat dan van 2018 januari tot oktober zie je een aantal plekken. Mm-hmm. En dat dan in 2019 zie je eigenlijk die hotspots gewoon verplaatsen.
Ja.
Maar is het dan, je ziet dat het wissellocaties dat erbij staat, maar is het dan niet gewoon ook een beetje het verplaatsen van het probleem?
Nou ja, dan zou je echt een analyse moeten loslaten met jeugd waarom ze doen wat ze doen. Wat je wel breder ziet, dan praat ik even breder als Stijn. Op het moment dat er geen goede jeugdopvang is, dan treft men zich op straat.
Okay.
Op een parkeerterrein van de gamma, bij wijze van spreken, of anderszins. Hè. Ga je daar echt op letten en je hebt niet het goede gesprek, dan zullen ze ze verplaatsen naar een ander terrein. Dus de kunst zit erin om met de jeugd in gesprek te zijn. Waar is hun, wat is hun probleem? Waarom doen ze dat? En in overleg met hun te kijken, is er een scenario of een handelingsperspectief te bedenken, waardoor ze niet meer datgene doen wat ze doen. Maar nogmaals, het is zo hè, dat als jeugd bij elkaar staat, dan is dat voor de een al zeg maar, overlast en dat wel dat voor de ander niet zo is.
Oké, dankjewel.
Ja? Ja. Ga jij?
Ja, graag.
Oké.
Alertheid met de microfoon wordt altijd gewaardeerd door de voorzitter.
Ik heb twee onderwerpen die ik graag... even aan u voor zou willen leggen, die ook bij u de revue hebben gepasseerd. De eerste is huiselijk geweld en de tweede is hennep. Huiselijk geweld staat hier verderop, ook op de agenda van de gemeenteraad, krijgen we het zo meteen over. En mijn vraag aan u is, als de politie een melding krijgt van huiselijk geweld, wat doet u dan? Is er... Een structuur waarbinnen u verschillende schakeringen van huiselijk geweld kunt neerleggen. Als ik naar u luister, het is een probleem, het is ook een toenemend probleem. Dan heeft u één instrument en dat is 10 dagen huisverbod en dan eventueel nog eens 10 dagen huisverbod en dat is dat. Maar heeft u in Zuid-Limburg... de ruimte om vrouwen, kinderen die bedreigd worden in hun huiselijke situatie, ook ergens te plaatsen of door te verwijzen naar een plek waar ze goed behandeld, opgevangen.
En uw tweede vraag?
Even het uitleg. Ik heb namelijk de indruk dat er heel erg weinig structuur is waar u gebruik van kunt maken. Dus ik hoop heel erg dat dat meevalt in uw antwoord. Tweede punt is die hennep. Ook dat, en u koppelde het terecht aan ondermijning. Ik ben een wandelaar en ik loop wekelijks hele stukken rond in en rondom de gemeente. Ik kom heel erg vaak zakken met groen knipsel tegen. Of structureel uitgeworpen hoopjes teelaarde waar dat weggegooid wordt. En dan heb ik de indruk, het kan natuurlijk elke keer van die 8 of 10 die er in de gemeente zijn afkomstig zijn, maar ik heb toch het idee dat het een dusdanige regelmaat is dat het probleem best wel eens groter zou kunnen zijn dan 8 of 9 hennepkwekerijen die u oppakt. Heeft u zelf een beeld van hoe groot de in welke mate die 8 representatief is voor het totaal van het probleem? Is het wellicht het puntje van de ijsberg?
Bij uw eerste vraag te beginnen. Heb je voldoende handelingsperspectief als politie voor de aanpak van huiselijk geweld? Dan zeg ik ja, dat hebben we. U haalt tijdelijk huisverbod eruit. Dat is één spoor die je kunt oppakken. Het andere spoor waar we altijd mee beginnen. Op het moment dat er sprake is van een mishandeling en er is een strafbaar feit gepleegd en er is een aangifte, dan wordt er maar een strafrechtelijk traject ingezet. Dus dan krijgt iemand, moet voorkomen voor de rechter en dan krijgt hij een straf. Of de officier geeft een schikkingsvoorstel aan die betrokkenen. Het tweede traject is een huisverbod. Dat is meer om rust te brengen in de situatie en de agressor weg te halen. Dat is eigenlijk iets waar wij als politie betrokkenheid bij hebben. Maar de bevoegdheid ligt uiteindelijk bij de burgemeester om die maatregel toe te passen. Dat is niet een maatregel van de politie, maar eigenlijk doen daar het voorwerk in. En de burgemeester neemt een besluit. Maar er zit natuurlijk een heel net van handelingsperspectief omheen. Als het gaat om veilig thuis, als mensen heel erg bedreigd worden, dan zou het zelfs kunnen zijn dat ze naar een anonieme locatie worden overgebracht of naar een blijf mijn lijfhuis. Dus er is denk ik... Zeker. Dus ik denk dat... kijk, de opzet is natuurlijk wel om de agressor aan te pakken en niet het slachtoffer. Maar sommige casuïstieken zijn dermate ingewikkeld dat het soms verstandig is om het slachtoffer weg te halen en maatregelen nemen tegen de verdachte of de agressor. Dat zullen we dat ook doen. En dat in het bieden van hulp werken we ook natuurlijk nauw samen met de gemeente om te kijken en met Veilig Thuis om te kijken wat is nou slim om in deze casuïstiek te doen. Sommige van dit soort incidenten worden ook in het veiligheidshuis behandeld. Om te kijken welke hulpverleningsinstantie heeft het beste interventieperspectief en wat gaan we daarin nou doen. En op uw tweede vraag, dat is natuurlijk altijd erg lastig. Want ik weet niet hoeveel hennepkwekerijen in Stijn zijn. Kijk, wij moeten het doen met de meldingen die we krijgen. Dus ik roep ook altijd op om verdachte bewegingen te melden. En soms verbaast het me wel dat als je komt bij een hennepkwekerij, dat je dan... hoort, had ik wel begrepen dat dat daar was, zonder dat er een melding aan de grondslag ligt. Nou ja, het kan zijn dat mensen zeggen, ik durf dat niet, want ja, wie weet komen ze straks aan mijn huisdeur. Meld misdaad anoniem is altijd een optie om te bellen. Wij krijgen daar een melding van. Wij gaan op basis van die melding kijken of we de zaak kunnen verbeteren, valideren, nog meer informatie kunnen krijgen. En als dat een positief is... We meten bijvoorbeeld, Enexis meet dat daar een verhoogde stroomafname is. Ja, dan rollen we de hennepkwekerij op. En ik kan u geruststellen, misschien ook wel juist niet. Kijk, de aarde die u tegenkomt met het wandelen, die zijn waarschijnlijk niet van die hennepkwekerij die wij opgerold hebben, want wij rollen ook alles op. Dus inclusief die aarde. Dus dat is of van een amateur tuinder die zijn groententuin doet. Of het is een iemand die zijn spul graag kwijt wil. Maar goed, als je mij vraagt hoe verhoudt 8 zich tot het aantal hennepkwekerijen in Stijn, dat is moeilijk te raden, maar zo te zeggen.
Andere vragen, u.
Ja, Ab Roersma, VVD. We hebben het even gehad over de drugsplantages. Wat ik eigenlijk mis in de presentatie is de... Of misschien zijn er geen cijfers over het dealen van drugs in onze gemeente. Dat is mijn eerste vraag. Of daar gevallen van bekend of cijfers van bekend zijn. Twee, huishoudelijk geweld. Dat is een verduidingsvraag. Neemt u daar ook de kindermishandeling gevallen in mee? Dat is mijn tweede vraag. Mijn derde vraag is... even kijken. Ja, wat Maddie Goossens van Doorzoegel zei... Je ziet in de hotspots, zie je gewoon dat op een gegeven moment de jeugdoverlast hot, de points, die verspreiden zich een beetje meer over onze gemeente. In 2019 aan de ziek met name en concentratie ook in Elslo. Zou dat te maken hebben dus met het invoeren van kamertoezicht hier in de gemeente Stijn? Of wat is daar de verklaring voor? En dan heb ik nog één vraag aan de burgemeester, dit is die voor u. We hebben nu de cijfers van de politie. Hè? We hebben ook een BOA-apparaat hier in onze gemeente. Misschien is het ook wel eens fijn om daar ook het een jaaroverzicht van te kunnen krijgen. Dank u wel.
Goed, het verhaal van de BOA's heb ik volgens mij ook bij de algemene beschouwing al aangegeven. Komt een overzicht, in ieder geval volledig 2018... derde en drie kwartalen 2019, waarin we een aantal cijfers naast elkaar zetten. En we gaan in 2020 op basis zeg maar, van alle BOA's gegevens, maar dat is niet alleen BOA, überhaupt breed integraal handhaven. Gaan we naar een evaluatie toe om te kijken van wat gaan we doen na 2020. Van wat zijn nu de effecten van ja, onze inzet, onder andere zeg ik dan even op de BOA's. En op welke thema's zijn ze ingezet om vervolgens met elkaar brede discussies te kunnen voeren van ja, wat vinden we nu prioriteit en wat is nodig om zeg maar, die prioriteiten uit te voeren. Dus het verslag waar u om vraagt komt er in ieder geval aan. Ik heb wel nog even behoefte om misschien ook toch aanvullend iets te zeggen over die jeugdoverlast. Want het zijn niet steeds dezelfde groepen. Hè. Ik wil dat wel even benadrukken. Je ziet wisselende samenstellingen. Want de groep bijvoorbeeld die wij in het winkelcentrum op enig moment, waar we de foto van gemaakt hebben, zeg ik even, die hebben we nergens anders meer zien opduiken. Dus die groep is in ieder geval volledig ja, ontmanteld. En die is ontmanteld. Doordat je natuurlijk, we hebben daar gesprekken gevoerd, mevrouw Goossens vroeg het net al, met niet alleen de jongeren, maar ook met de ouders of verzorgers. Daar is zeg maar de school bij betrokken, daar is de BOA's zijn daarbij betrokken, de politie, maar ook bijvoorbeeld partners in welzijn. Omdat het gaat om heel jonge gasten. En dan wil je wel ook dat uiteindelijk, ja, dat je via een traject gericht op zorg en ondersteuning, dat je die uiteindelijk bijvoorbeeld weer terugkrijgt naar school, dus dat ze de school met een fatsoenlijke diploma afsluiten en ook weer toekomstperspectief hebben. Maar wat je gewoon blijft zien, mooie nou van zeg maar even het verhaal winkelcentrum, is in ieder geval dat we met elkaar al die partners hebben nu om tafel, ja we hebben die foto gemaakt en we blijven die foto's eigenlijk maken voor iedere plek in Stijn en dus ook in Elslo. Alleen je ziet, ja, dat zijn hele mobiele groepen, zeg ik even. Op het ene moment duiken ze daar, op het andere moment daar. Het zijn ook niet altijd alleen jongeren uit Stijn. Dat maakt het ook nog soms wat complexer, want als een plek leuk is, ja, dan trekt dat ook nog wel met mensen uit naar buurgemeentes. Die, ja, het spreekt zich dan schijnbaar rond. En Paul gaf net aan van, ja, je moet kijken naar wat beweegt hun. En dat is vooral ook het gesprek wat wordt aangegaan. Waarom doen jullie nu wat je doet? En hoe kun je nou op een andere manier zeg maar, invulling geven aan die hele leuke vrije tijd, zonder dat dat leidt tot overlast. En dan zou je denken, dan is er behoefte aan allerlei voorzieningen. Nou, het antwoord is nee. Want die vraag stel je, die stelt ook partners in welzijn, daar hebben ze geen behoefte aan. Dus het is niet, dus dat maakt het ook wel heel moeilijk, want als ze zouden zeggen, weet je, we hebben gewoon te weinig activiteiten, zou je zeggen, die organiseer je, ja, dan is dat opgelost. Maar zo zit het verhaal niet in elkaar, dat vinden ze dan toch minder leuk. En voor een gedeelte wordt ook overlast genoemd, ja, bijvoorbeeld het dumpen van afval. Mensen ervaren het. Dus het is niet alleen, zeg ik even, agressie. Hè. Zagen we heel erg bij het winkelcentrum. Dat is een groep die zorgt gewoon voor overlast doordat ze afval dumpen. Nou, daarvan zeggen we in ieder geval ruim de rotzooi op. Dus het is ook een heel divers zeg maar palet aan ja, wat we onder overlast scharen. En ik denk dat dat ook goed is om in ieder geval te benadrukken. Maar denk de wens is in ieder geval dat we ze permanent eigenlijk de foto maken en kijken van, op basis van die foto, van wat is hier nodig?
De andere vragen.
Uw vraag met betrekking tot kindermishandeling, weet je, valt dat nou ook onder huiselijk geweld? Ja, natuurlijk. Okay. Dus soms komt het ook voor dat het kind mishandelt. Dan gaan we daar ook op de manier mee om, zoals ik net zei. Alleen bij kinderen is de zeg maar interventie, veel dan niet strafrechtelijk, ga je op een andere manier kijken wat gewenst is. Maar dus er wordt zeker meegenomen. Daar waar er sprake is van huiselijk geweld in gezinssferen, gaat er bij wijze van spreken altijd een melding naar Veilig Thuis om te kijken van wat is daar nou aan de hand, om verdieping te krijgen en ook, ja, zeg maar, als het nodig is, de kinderbescherming in te roepen om maatregelen te treffen in het ernstigste geval. Dus dat wordt meegenomen in uw verhaal. En de eerste vraag was even ontschoten, ik heb hem nu opgeschreven, wat was dat?
Ja, we hadden het over de plantages, over de cijfers, over het daadwerkelijk dealen van drugs in onze gemeente.
Ja. Nou, ik heb ze niet hier paraat, dat zal vast en zeker voorkomen. En daar waar wij dat constateren, hebben wij diverse manieren om te kijken om dat aan te pakken. Maar dealgedrag heel breed in Stijn, hè, dat is er niet. Maar dat zal zeker voorkomen.
Uw vragen. Burgemeester, als u de microfoon afgeeft.
Zo. Twee onderwerpen waar ik nog aanvullende vragen over heb. Allereerst een compliment, vooral aan de burgemeester, maar ook zeer zeker aan de politie. Naar aanleiding van het onderzoek in eind 2018, begin 2019 in zaken de woninginbraken, stonden we in de top. En nu zie ik dat het is afgenomen, dus compliment verdiend. Mag ook gezegd worden. Wel nog een vraag rondom die woninginbraken in zaken de nazorg. Ik zie staan 57 meldingen van een voltooide of een poging daartoe. Is in al die meldingen, is dat ook daadwerkelijk een aangifte geworden of verschilt dat? Met andere woorden, die 57 meldingen, zijn dat ook 57 aangiftes? En hoe wordt daar vervolgens op geanticipeerd? Komt er altijd vervolgonderzoek? En wat zijn de resultaten van het OM daarin? Heeft u daar enigszins een overzicht in? En de tweede vraag, het gaat ook door op de vragen vanuit docent VVD over de jeugdoverlast. Wanneer is er sprake van een hotspot? Welk criterium hangt u daar aan om dat te kenmerken als een hotspot, om daarmee te beginnen? En vervolgens vraag ik me af, er wordt hier gezegd van, ja, we gaan met de jeugd in gesprek. We objectiveren het eens, daar ben ik het wel mee eens. Op het moment dat jeugd samenschoolt, dan kan het als overlast worden beschouwd, maar objectief bezien hoeft dat niet als overlast te worden geduid. Maar er staat in het rapport geregeld sprake van agressie vanuit jeugd naar omwonenden. Dan ga ik ervan uit dat objectief bezien in ieder geval sprake is van agressie. En agressie, daar moet op geanticipeerd worden. Lukt dat gesprek ook? Want ik hoor van de burgemeester dat het moeizaam op gang komt. Zijn er ook andere maatregelen die u in de toekomst over nadenkt om dat toe te passen op de jeugd? Omdat het gesprek blijkbaar niet zo heel goed werkt bij bepaalde groepen jeugd. Dat waren de vragen.
Ja, dank u wel. Nou, ik pak de laatste maar gelijk even als eerste. Kijk, daar waar er sprake is van agressie. Kijk, wat hier wordt gerepresenteerd is het aantal meldingen. En een melding wil nog niet zeggen dat het ook feitelijk gebeurd is. Wat ik net al zeg, hè, kijk, als je een grote mond hebt naar een burger als jeugdige, is dat dan agressie of is dat het niet? Dus als iemand dat meldt en de politie komt ter plaatse en constateert het eigenlijk niet, staat wel de melding geregistreerd, constateren we eigenlijk niks, hoger dat er jongeren staan. Dus het is heel moeilijk, hè? Dan zou je echt op casuïstiek niveau de verdieping moeten maken, hè? Of er echt sprake is van echte agressie richting de burger. Kijk, als er sprake is van mishandeling of wegduwen, hè, dan komt het al snel in de hoek van mishandeling te zitten. Maar als er sprake is van verbaal geweld, dan zit nog wat het verschil tussen de belevingswereld van degene die meldt en wat wij aantreffen. En wat is nou, wanneer is jeugd nou een hotspot of niet, hè? Nou, daar hebben we niet echt een specifieke definitie voor, maar wat je wel ziet is, als daar gedurende langere tijd op dezelfde tijdstippen jeugdigen zich verzamelen, dat zie je ook terug, hè, dat kunnen wij goed registreren. En soms is het ook, we hoeven niet eens te registreren, want die wijkagenten weten precies wat er aan de hand is. Dan wordt daarop geïnterveneerd en wordt gekeken, want er is ook een jeugdoverleg, wat is nou de beste interventie op die doelgroep? En dat begint met laagdrempelig het gesprek aangaan, jongerenwerk, enzovoort, enzovoort. Hè. En soms ook nou, pedagogisch zeggen dat je niet accepteert dat er blikjes op de straat worden. Ruim je rommel op. Dus daar begint het allemaal mee met laag inzetten. Maar goed, als het uit de klauwen zou lopen, om het even zo uit te drukken, ja, dan hebben we ook handelingsperspectief op strafrechtelijk niveau, APV of anderszins. Om dat toe te passen. Ten aanzien van woninginbraken, dat zijn aangiftes. Dus het zijn geen meldingen, maar het zijn aangiftes. Hè. Het is ook feitelijk zo gebeurd. En nemen wij alle woninginbraken in behandeling? Ja, die nemen we in behandeling. Die worden allemaal onderzocht, is wat is zeg maar, de manier waarop het gepleegd is. Hè. We noemen dat de modus operandi. Sommige dadergroepen hebben